Onze hulp is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan nu samen zingen, gemeente. En dat doen we, de eerste psalm uit de bundel Weerklank, daarvan psalm 80. Dat is een soort herderspsalm ook, en een wijnstokpsalm, om het zo te zeggen, en dat valt in iets psalm samen. Maar we zingen, om te beginnen, de verzen 1 en 2 uit psalm 80. O herder, die uw volk wilt leiden, als schapen Israël wilt weiden. En het tweede vers, kom Efraïm uw sterkte tonen, doe Benjamin weer veilig wonen. En slot, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, 1 en 2 uit de bundel Weerklank. De eerste gemeente weer samen bidden om de opening van het woord van God door het licht en de leiding van de Heilige Geest. Zullen we samen eerst dus bidden. Trouwe Heere, we hebben reeds biddend gezongen wat we van u begeren. Dat u wilt komen tot ons met uw heil, met de liefelijkheid van uw vertroostend aangezicht. Zijn prachtige Bijbelse woorden, waarin er werkelijkheid is die voor ons open moet gaan. Dat moeten we leren verstaan. En daarom bidden wij ook voor vanmiddag, om het licht en de leiding van uw geest, bij de opening van uw woord, als we het straks gaan lezen, en als we in de verkondiging willen luisteren naar wat de Heilige Geest vanmiddag wil zeggen. Heere, leid ons. Wil ons meenemen. Ons raken. Hoe precies? Dat is aan u de Heere. Een dominee kan nooit helemaal precies toepassen wat ieder nodig heeft. En dan nog kan hij het alleen maar onder woorden brengen. Maar u de Heere kunt het in het hart doen weer klinken. En de zaken daarin tot leven wekken. Zodat er een gepakt worden komt door uw woord. Voor de eerste keer of weer opnieuw. En wij de kracht en de liefelijkheid, maar ook de vermaning en de ernst daarvan mogen verstaan. Wij danken u hartelijk voor al het goede dat u ons geschonken hebt in de uren die achter ons liggen. Dat u ons bewaard hebt. Dat we verzorging hadden. Dat het ons aan niets ontbrak. Dat het een mooie zondag is in de natuur. Heere, wij mogen ook deze tijden nog beleven. Zo dragen wij elkaar aan u op. En we vragen u, beveilig ons, bescherm ons. Ook door de dienst van uw heilige engelen. Bewaar ons voor wegdwalen van gedachten, want dat gaat soms zo ongemerkt. U weet het, Heere, u kent ons door en door, want wij zijn schepsels van u. Maar u wilt zo graag uw gemeenschap kwijt, uw heil. Zegen de jongeren in de kerk. Dank u dat er vele jongeren mogen zijn en kinderen. Wil ook hen gedenken, Heer, en geven wat zij nodig hebben. En laat al het werk dat gebeurt in de gemeente en uit de gemeente gezegend zijn. En zodat ook hier uw koninkrijk gebouwd wordt. Ook in heel deze stad, waarin u nog meerdere kerken hebt. Gedenk ons dan samen met elkaar, o Heren. En mag het vanmiddag goed zijn in uw huis. We bidden ook voor uw kerk wereldwijd. Overal waar broeders en zusters samenkomen. Soms in grote spanning, soms in het geheim. Soms met een paar mensen maar, omdat meer bij elkaar niet kan. O God, waar twee of drie op die manier in en bijeen zijn. Wilt u dan ook daar in hun midden zijn, opdat ook daar uw rijk mogen komen, opdat nog velen mogen worden toegebracht tot de gemeente die straks eeuwig uw lof zal verkondigen, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin de gemeenschap met u eeuwig zal zijn en ongestoord en ten volle leven, eeuwig leven. Hoor ons zo uit uw gunst, o Heere, vergeef onze zonden, bewaar ons ervoor. En geef ons ook een stille vreugde in deze dienst, om Jezus wil. Amen. We gaan een psalm lezen, gemeente, die u van buiten kent. Maar hij moet wel gelezen worden. Dat heb je soms, hè, zo even door zomaar een praatje even vooraf, bij heel bekende teksten. Die hebben we ook vanmiddag. Ik had het er eens even, niet zo lang geleden, over met een collega. En die de ouderen van u wel kennen, ik mag hem ook wel noemen ook, en dominee B. de Graaf, die heeft hier ooit gestaan. En hij zei, we hadden het er zo over, ik zeg tegen hem, ja, ik wil nou wijs weer over heel bekende teksten preken, maar dat kan eigenlijk nog niet, want de gemeente weet het allemaal al. Hij zegt, dat is niet het probleem van de gemeente, hij zegt, dat is ons probleem, hij bedoelde de dominees. En toen dacht ik, je hebt helemaal gelijk, en toen, nou, durfde. Ik had het anders ook wel gedurfd. Durfde ik ook wel eens weer over psalm 23 te preken. Nou, zo even vooraf, mag u verder weer helemaal vergeten. Wat er nu volgt, niet. Psalm 23. En daarna krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de offeranden. En zingen wij uit de berijmde psalm 23 alle drie de verzen. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Tot zover de lezing van Gods woord in deze middagdienst. En dan straks, na de preek, dan zingen we psalm 84, de verzen 4 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Want God de Heer zo goed, zo mild is, te allen tijd een zon en schild. En wat daar verder volgt, psalm 84, de verzen 4 en 6, na de verkondiging. De tekstgemeente is heel eenvoudig, psalm 23, het eerste vers. Daar staat: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En naar het taaleigen van het Hebreeuws mag je dat ook vertalen met: mij zal niets ontbreken. Dat kan allebei. Maar het komt op hetzelfde neer. Ja, gemeente des Heren. Psalm 23. De Heere is mijn herder. U hebt, en zeker wanneer u al wat ouder bent, vast en zeker al heel wat preken over deze psalm gehoord. Maar het is ook een prachtige psalm. Het is altijd lastig om te zeggen wat de mooiste psalmen zijn. Dat heeft te maken met je eigen beleving ervan en met je eigen levensgang en zo. Maar bij bekende en geliefde psalmen hoort zeker psalm 23. Iemand zei eens: psalm 23 heeft misschien meer troost gegeven dan alle dokters samen. Dat is wel wat overdreven uiteraard. Maar zeg toch wel iets. En de psalm wordt veel gebruikt bij huwelijken en bij begrafenissen. Terecht. Want het is een psalm die je pakt. Tenminste, als je bereid bent om ervoor open te staan. En deze psalm, gemeente, omvat eigenlijk ook weer heel ons leven. Er zit alles in. En David, toch een begaafde dichter, hè? Maar onder inspiratie van de Heilige Geest. Maar wanneer de Geest in je werkt, ben je daarom nog niet een begaafde dichter. Maar David had het allebei. Heeft dat zo eenvoudig onder woorden gebracht, dat het eigenlijk met één min of meer toegankelijk is. Deze psalm heeft een eigen geheim. En je vraagt je dat wel eens af, hè? Doen we nou ook even. En probeert u voor uzelf dat eens even nou, min of meer wat te beantwoorden. Wat is het nou toch dat deze psalm zo geliefd maakt en miljoenen mensen aanspreekt? Dat er zoveel troost van uit kan gaan. Juist ook in moeilijke omstandigheden. Maar niet alleen dan. Zit dat niet hierin? Dat zo goed als nergens anders in de hele Bijbel zo innig persoonlijk, zo heel doorleefd van binnenuit over God als de herder wordt gesproken. Als je één keer door deze psalm gepakt bent, zul je ervaren dat deze psalm meegaat, je leven door. Dat er iets in zit, een geloofsgeheim, dat eigenlijk onuitputtelijk is. Dat steeds weer opnieuw beleefd kan worden. Hij gaat met je mee, die psalm. Maar als het goed is, groeien wij ook mee in het verstaan, in het beleven van wat hier gezegd wordt. Nou, om elkaar een klein beetje te helpen en te dienen om deze psalm enigermate, want veel verder komen we niet, enigermate in zijn rijkdom te verstaan, willen wij vanmiddag wat dieper graven in deze psalm. Maar het blijft wel eenvoudig, hoor, want de psalm is eenvoudig. En dat doen we dan ook vanuit het eerste vers. Want in die eerste simpele regel is eigenlijk alles al gezegd, gemeente. Niet dat je dat zomaar in één keer kunt pakken, maar zit er wel in. Deze psalm kent heel het leven. Staat midden in de werkelijkheid. Ook donkere dalen, dreiging van kwaad, dreiging zelfs van de dood. Heel realistisch. En toch blijft staan. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hoe kan dat toch? De Heer is mijn herder. In het Hebreeuws zijn dat slechts twee woorden. De Heere is mijn herder. Proef dat nou eens even. Wat staat hier nou eigenlijk, gemeente? Nou, dat is toch duidelijk. God is de herder. Ja, maar zo staat het er niet. Het is uiteraard wel waar. En als een mens dat echt gelooft, dan heeft hij of zij iets heel moois gevonden, hoor, dat God de herder is. Maar zeggen wij dat vaak ook niet zonder, ja, al te veel nadenken, zonder dat er iets gaat meetrillen in je ziel, om het zo te zeggen. God, een herder. Op zichzelf is dat wel bijzonder, hoor. Dat God de herder wordt genoemd. Kijk, dat een mens een herder is, dat is normaal. Vinden wij ook. Hoewel, in Nederland zijn er niet echt veel herders meer. Een herder en een kudde schapen, dat is bij ons een toeristische attractie. Maar in het oude Israël was de herder een alledaagse verschijning. Er waren heel veel herders. Zelfs in de kerstnacht komen wij de herders tegen. Ze krijgen een belangrijke plaats in het kerstevangelie, hè? Lucas 2, dat weet u. En hun werk was bepaald niet zonder risico's. Palestina was in die dagen grotendeels ongecultiveerd. Er waren weinig begaanbare wegen. Grote delen van het land waren bedekt met bossen en struikgewas. Er waren veel wilde dieren. En van de kunde en de inzet van de herder hing dan nog heel wat af. Niet alleen het welzijn, maar ook letterlijk het leven van de kudde. Een goede herder was bij wijze van spreken zijn gewicht in goud waard. Hij waakt over de schapen. Hij beslist over hun weg. Heeft oog voor de lammeren, voor het zwakke in de kudde. Hij zoekt het goede voor de hele kudde. En dat God dan zo'n herder is. En dan een herder van mensen. Zeker, God draagt ook zorg voor de dieren. Dat staat ook duidelijk wel in de Bijbel. Hij is ook de schepper van de dieren. Dat is heel nadrukkelijk gezegd in Genesis 1. Maar God is allereerst een herder van mensen. En toch moet ik zomaar niet blijven doorspreken, gemeente. Want als ik op deze wijze verder ga, kom ik niet uit bij wat Psalm 23 nou werkelijk zegt. Dan ga ik aan het geheim van de psalm voorbij. Dan kijk maar. En nu doen we het weer even heel precies. U leest nergens in deze psalm het woord God. Wel wordt tot twee keer toe de naam van de Heere gebruikt. Aan het begin en aan het einde van de psalm. En dat zal ik u straks uitleggen. De betekenis van die naam staat precies in het midden van de psalm. Zonder dat de naam Heere wordt genoemd. Maar wel de zaak Heere. En dat alles is niet zonder betekenis. David zegt ook niet: de Heere is de herder. Of een herder. Dat is veel te algemeen gezegd. Dan komt het niet echt bij je binnen. Het is allemaal wel waar. Maar dan pak je niet wat nou werkelijk de troost wil zijn van deze prachtige psalm. De Heere is mijn herder. En dan gaan we op twee woorden door. Op die naam Heere En op dat woordje, mijn. Wie is de Heere? Nou gemeente, daar zit in de naam van God een geheim, een verborgenheid, dat wij nooit in handen krijgen. Er blijft iets verborgens in zitten. De God en Vader van de Heere Jezus Christus heeft zichzelf met deze naam bekendgemaakt. Ik ben de Heere. En dat is uiteraard een Nederlandse vertaling. Maar ja, het Hebreeuws is ook nauwelijks te vertalen. Yahweh. Maar die naam heeft dan ook alles te maken met het werkwoord zijn. Dat zit in dat grondwoord, Yahweh, het werkwoord zijn. Dus, ik ben er. En zoals ik al zei, naar taaleigen van het Hebreeuws mag je dat ook in de toekomende tijd vertalen. Ik zal er zijn. Ik ben erbij. Altijd, overal, wat er ook gebeurt. Ik ben er en ik ben erbij. Dat ligt opgesloten in de naam Heere. En dat wil in het geloof, gaandeweg door het leven, ook ervaren en beleefd worden. Die nabijheid met de herderzorg van deze Heere. Hij is die hij is. En dat is voor zijn volk altijd tot heil. Altijd verrassend, altijd goed, zelfs wanneer de tuchtiging komt door de stok en de staf van de herder. Dan is het nog, ik ben erbij, u ten goede. En wat houdt dat allemaal in, gemeente? Nou, dat leren we aflezen uit wat God van zichzelf zegt. Hoe God erbij zal zijn. En wat hij dan doet en wat hij dan zal doen. Dat hoor je in de beloften van het evangelie. In zijn beloften komt deze Heere, deze waarachtige God, zelf naar ons toe. Hij houdt zich altijd aan zijn woorden, gemeente. En daarom, als een mens echt mag pleiten op de woorden en de beloften van de Heere, dan werpt hij zich als het ware in de armen en in het hart van deze God die zegt, ik ben erbij, ook voor u, ook voor jou. Dat ga je dan ook meemaken, hoe God er dan bij zal zijn. Ja, en dan maak je wel een enorme sprong, hoe hij erbij zal zijn. Zelfs tot in eeuwigheid. In de eeuwigheid van mijn toekomst. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dan geeft hij de rijkste verbondsbelofte. Hij zal de gelovigen als zijn lieve kinderen en erfgenamen in alle dingen verzorgen. In tijd en eeuwigheid. Dat is gemeente, dat is zeker. Hij is erbij. Hij is erbij in alle omstandigheden van ons leven. Ook wanneer wij zelf er niet eens mee bij kunnen zijn. Omdat we uitgeschakeld zijn. Of de mens zijn. Of wat ook maar. Hij zal erbij zijn, ook in tijden van tegenspoed en beproevingen, en echt zware dagen. Hij zal erbij zijn, in donkere dalen, in tijden dat de schaduwen van de dood opdoemen. En nog sterker, hij is erbij zelfs in de dood. Zelfs de dood kan de gelovigen niet scheiden van het erbij zijn van de Heer. Hij zal er zijn, en dat op zijn goddelijke en vaderlijke wijze. Als de ik zal zijn die ik zijn zal. En hoe dat precies dan ingevuld wordt, dat weet je van tevoren nooit. Dat is het geheim, het verborgene in deze naam. Maar wel een evangelische verborgenheid. Die elke geloof op eigen wijze vroeg of laat meemaakt, gemeente. Niet dat je er altijd in staat, dat is wat anders. Maar het zit wel in die naam, Heer. En daar mag je ook je altijd weer opnieuw aan vastpakken. Aan vastklemmen. Ik zal zijn die ik zijn zal. Als de herder. Daar zitten dus ook dan de verrassingen van dat herder zijn van de Heer in. Want zijn herderschap, gemeente, gaat altijd door. Is altijd nieuw. En het houdt ook altijd verzorging in. Het erbij zijn. Het geeft troost en het geeft rust. En zeker, dat is geloof. Je kunt het niet zomaar bewijzen. Zo zonder meer. Het is geloof. Ook beleving van het geloof. En dat is dan ook nog heel persoonlijk ook. Maar we kunnen dit dus alleen maar voor onszelf kennen. En beleven en geloven. We zouden het soms ook graag voor een ander willen doen. Als je er zelf iets van geproefd hebt. Wil je dat zo graag kwijt aan anderen. Zeker die je lief hebt en die om je heen staan. Maar ook aan iedereen eigenlijk wel. Je wil het iedereen aanprijzen. En je wilt anderen proberen ermee te helpen. Je wilt pastoraal, herderlijk omgaan met anderen. Maar we kunnen voor een ander niet geloven. Dat lukt ons niet. En toch, gelovigen herkennen dit van elkaar. In de gemeente kun je daarover spreken met elkaar. Wij komen immers bijeen in de kudde van de herder. En die kudde wordt door de herder tot een zekere eenheid gesmeed. Ondanks de verscheidenheid, juist in de verscheidenheid. De eenheid van de kudde. Elk schaap, om in het beeld van de kudde te blijven, mag zichzelf zijn. In zijn en haar eigenheid. Maar hij en zij wordt wel onderdeel van de kudde. En dat komt door de herder. En hoor nu, dat heel persoonlijke, dat brengt David zo prachtig onder woorden. De Heere is mijn herder. Ja, en nou moet ieder voor zichzelf spreken. Dit woordje, mijn, dat bandt alle oppervlakkigheid uitgemeten. De betekenis en de troost van deze woorden, mijn herder, wordt geboren in de weg van overgave, van vertrouwen, van geloof. Het hele leven van de gelovigen ligt opgesloten en komt mee in deze belijdenis. Mijn herder, de Heere. En daarom alleen kan David zeggen, mij ontbreekt niets. Mij zal niets ontbreken. Als de Heere onze herder is geworden, dan is dat altijd geldig. Ook voor al de jaren die nog voor ons liggen. Wie de Heere als herder mag kennen, heeft het meest wezenlijke in leven en sterven gevonden. Die heeft gevonden waarop het werkelijk aankomt in dit leven. Vrede met God. Vrede in God. Verzoend met de herder. Dat is het enige dat nodig is, gebeden. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en al dat andere waar we ons soms zo druk om maken. Dat zal u erbij geschonken worden door de herder. Dat maken wij niet waar hoor. Wij zelf maken dat niet waar. Denken wij wel, maar het is niet zo. We worden door zo'n psalm en door zo'n tekst altijd weer opgeroepen tot vertrouwen. Tot gelovige overgave. Maar zo gemakkelijk gaat het natuurlijk niet altijd. Dat beseffen we wel als we het leven wat kennen. Maar in het geloof en het vertrouwen ligt opgesloten. Dat de Heere als de herder het zal waarmaken. Zal God doen, de Heere zal het waarmaken. Mij zal niets ontbreken. Want de herder kan nooit uit zijn gemeente op het slechte voor de schapen. Op de ondergang van de kudde. Nee, hij roept de dwalende schapen terug. Hij zoekt de verloren schapen op. Die kudde gaat de herder aan zijn hart. Alle schapen samen en ieder schaap apart. Iedereen zijn in haar eigenheid. De kleine en de grote, de sterke en de zwakke, de jongeren en de ouderen. Mij zal niets ontbreken. En dan vult David dat heel concreet verder in, vanuit het werk van de herder. Prachtig. Want David kende immers het werk van het herder zijn, van binnenuit. Hij was het zelf geweest in zijn jonge jaren, en niet weinig ook. Hij had een leeuw en een beer verslagen. Psalm 23 is een psalm van een herder, David, over een herder en zijn werk, de Heere. En dan is er zorg, dan is er verkwikking, er is versterking. Er is voedsel in groene weiden en water bij rustige wateren. Want zoveel rustige wateren waren daar niet in Palestina. Zo zorgt de herder voor tijden van verkwikking in het leven van de kudde. Voor het terugkeren van levenskracht en van nieuwe moed. Hij zorgt ook voor rusttijden. Voor de kudde die vermoeid is geworden van het allemaal moeten trekken en zich moeten verplaatsen. Maar de herder weet wat hij doet. Hij weet het. Hij geeft leiding. Hij zoekt de wegen uit die naar het doel leiden. Hij leidt, staat er dan, in de rechte sporen. Letterlijk de sporen van de gerechtigheid. Maar naar taal eigen, want Hebreeuws mag je dat weer vertalen met in de rechte sporen. Dat zijn de weggetjes die niet doodlopen. De schapen kunnen het niet overzien. Ze zullen, nou een schaap denkt niet zoveel, maar ze kunnen wel eens denken van wat gaat de herder nu doen? Dit komt nooit meer goed. Gaat helemaal fout, welke kant gaat hij nou op? Maar de herder weet de weg. Hij weet waar het uitkomt. Hij is daar altijd mee bezig. Hij heeft er een dagtaak aan. Maar daarom kunnen inderdaad die sporen en die wegen nog wel eens bedreigend zijn, zelfs wel gevaarlijk zelfs. Moeilijk om door te komen en langs te gaan. Er zijn van tijd tot tijd ook die donkere dalen. En dat moet u in de psalm heel letterlijk nemen. Er waren vele van die donkere dalen in Israël. Die waren mee ontstaan door eeuwenlange uitslijting, zeg maar door erosie, door met name water en ook wel de wind. En zo'n dal is vaak smal en diep. Het heeft van die steile, hoge wanden. Kan nauwelijks zonlicht in doordringen. En de weg er doorheen, smal weggetje vaak, is meestal ja, bezaaid met steentjes en met ander puin. En in de holen en in de spleten schuilen vaak gevaarlijke dieren. Slangen, schorpioenen, roofdieren. Maar ja, soms kan het eenvoudig niet anders. Of de kudde moet toch door zo'n dal om weer bij nieuwe rustige wateren en nieuwe groene weiden te komen. Dan moet je door een dal waar de schaduwen van de dood bijna voelbaar zijn. En wat dan? Als de dreigingen in je leven werkelijkheid worden, je komt in zo'n dal. Als inderdaad de schaduw van de dood dikker gaat worden. Och gemeente, wat kan een mens zich dan toch machteloos voelen? Hulpeloos? Ook wel angstig. Zeker, ook wel angstig. En bij elkaar en van elkaar moeten we dat uiteraard serieus nemen. Hoe moet dit aflopen? Waar komt dit allemaal uit? Weet de herder het nog wel? Loopt het hem niet uit de hand? Wat moet ik allemaal nog meemaken? Als er dan geen herder zou zijn, gemeente, geen goede herder, dan is de nood niet meer te herstellen. Dan wachten inderdaad verstrooiing, duisternis, omkomen. David zegt in vers 4, ik vrees geen kwaad. Hij zegt niet, ik doe niet alsof er niets aan de hand is. Beetje oppervlakkig eroverheen gaan. Och, wat allemaal bij mij komt, allemaal wel goed. Ik negeer de dreiging. Ik negeer het kwaad. Ik ben een rasoptimist. Nee, zo niet. Zo niet. Want gemeente jongeren, als je echt door zo'n donker dal moet, hè, dan houdt een mens niet zulke grote woorden over. Echt niet. Ik vrees geen kwaad. Hoe kan David dat nu zeggen? Want gij zijt bij mij. Weer slechts drie woorden in het Hebreeuws. U bij mij. Dat is de naam Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Erbij. Mijn herder. U bij mij. En deze drie woorden staan precies midden in de psalm. Ik weet wel dat kunnen we vanmiddag hier hebben. In de kerk hebben we daar niks aan. Zo even niet, maar ik noem het wel even. In het Hebreeuws staan precies 26 woorden ervoor, u bij mij. En daarna weer precies 26 woorden. Begint met de Heere, eindigt met de Heere, het eeuwige herdersmaal. En de priesters in, u bij mij. Mijn herder. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zien we de herder niet, is het tijdelijk donker, want dat komt voor. Dan nog, gemeente, horen wij de herder en de signalen van zijn aanwezigheid. In het gebruik van de stok en de staf van de herder, klopt ook het hart van de herder. Zij verbeelden zijn zorg en zijn aandacht voor de kudde, ook in het donkerdal. Hij tikt met zijn stok als het ware tegen die bergwand aan en zegt, aan die kant blijven, dan ga je veilig. Volg maar dat geluid, tik, tik, tik. Zie je het niet, dan hoor je het nog. Ik ben er nog, ik ga voorop, volg maar, je komt erdoor. Een woord uit de Bijbel, een belofte die je raakt, een bemoedigend gesprek, een lied waarin je ziel mee kan komen. Allemaal van die tikken. Van die stok en van die staf, van de leiding van de herder. En zeker de herder deelt ook wel eens een tik uit aan eigenwijze en onwillige schapen. Die hebben dat dan ook wel nodig hoor. Maar dat doet hij niet om ze dood te slaan, maar om ze veilig bij die kudde te houden. Want buiten die kudde om, zonder de herder, is er geen veiligheid. Dan valt de bescherming van de herder weg. Een schaap kan wel zijn eigen ondergang zoeken, maar de herder niet. Ik hoop, gemeente, dat we er iets van beginnen aan te voelen. Dat deze psalm zo zijn eigen geheim heeft. Een geloofsgeheim. Samengevat in deze woorden. De Heere is mijn herder. U bij mij. En wie voert nu dit herder zijn uit? Nou, dat is heel duidelijk, de Heere. Zeker, zeker, uiteraard. Mag ik ook vragen, door wie? Door wie? En dan moeten wij de naam van de Heere Jezus Christus noemen. Daar zat hij al op te wachten natuurlijk. Want heel het leven en werk van de Heere Jezus kun je omschrijven als herdersleven en herderswerk. Zeker, je kunt er ook meer van zeggen. Maar dat is er ook. Want het is opvallend, hè? Heeft u dat wel eens getroffen? Dat in heel het Nieuwe Testament God de Vader nergens herder wordt genoemd. Het herdersbeeld wordt in het Nieuwe Testament nergens op God de Vader toegepast. Maar wel op de Zoon van de Vader. En de Zoon en de Vader zijn uiteraard één in hun herderzorg. En dan kom je bij dat prachtige hoofdstuk, hadden we ook nog kunnen lezen, Johannes 10 uiteraard, het hoofdstuk van de goede herder, waar Jezus zegt, ik ben de goede herder. Daar zit ook heel Psalm 23 in gemeten. En Johannes 10 zit ook, mag je dan weer teruglezen, zit dan ook in Psalm 23. In Hebreeën 13 bijvoorbeeld wordt Jezus genoemd de grote herder van de schapen. Want gij zijt bij mij. Dat heeft de Heere Jezus tot op het allerlaatste en het allerdiepste waar gemaakt. Hij is gekomen om zijn kudde voor eeuwig te behouden en zalig te maken. En om al de zijnen veilig te stellen, heeft hij zichzelf als de herder laten slaan. Hij heeft zich laten slaan tot de dood van het kruis. De herder, onvoorstelbaar. In plaats van dat die schapen geslagen werden, laat de herder zich slaan. Zo'n groot liefdeshart van de herder. Want zo alleen konden die schapen gered en behouden worden. En zo alleen kan hij zijn kudde bijeenbrengen. En dat is het volle, volle evangelie, gemeente. En nu brengt dus deze goede herder zijn kudde bijeen, uit alle volken en talen en natiën. En dat gaat vandaag en morgen en de komende week door. Er is geen Satan die dat tegenhoudt. Al zal hij alles proberen kapot te maken. En dan zal het woelen en het woeden van de duiven allemaal sterker gaan worden op de aarde. Daar kunnen we op rekenen. Maar hij krijgt zijn kerk er niet onder. De kerk van Christus krijgt de duivel er nooit onder. Jezus zegt dat ook de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daar staat de herder die zich heeft laten slaan, zelf garant voor gemeente. Dat moeten wij vasthouden, dwars tegen alles heen. Dwars door alles heen. En als wij dan persoonlijk in een donker dal moeten gaan, op welke wijze ook, dan is hij erbij. Het is waarschijnlijk toch niet voor niets, hè, want ik denk dat u het ook allemaal wel kent. Dat prachtige lied van Sela. Hè? Ik zal er zijn. Daar ligt een zekere genade over dat lied. We hebben dat als emeritiepredikanten, toen we met elkaar waren, ook samen gezongen. En ik moet zeggen dat ik dat heel ontroerend vond. Ik ben erbij, ik zal er zijn. Dat die prachtige naam, onnoembaar aanwezig in mijn bestaan, de herder. Jezus is ons voorgegaan, zelfs door het meest donkere ravijn. Hij is voor de zijnen de eeuwige dood gestorven, opdat wij daar nooit meer zouden komen. Opdat wij leven zullen hebben. En dan komt Psalm 23 weer terug. Ik geef mijn schapen leven en overvloed, zegt de Heere Jezus, de goede herder. En Johannes 10. Ze zullen uitgaan en ingaan. En ze zullen weide vinden. En daarom, kinderen van God, vreest niet. Ook niet wanneer u nu even vreest. Want wij zijn maar mensen. We hebben onze zwakheden. Ook als je gelovig bent. En toch, vrees niet. Geloof alleen, staat ook in het Nieuwe Testament. U, bij mij, alle dagen. O wonder van de eeuwige liefde en ontferming. Mij zal niets ontbreken. Kan het niet invullen van tevoren, ligt vast in de herder. Is dat toch niet veel te optimistisch gezegd, gemeente? Als we zien op de nood en de vervolging van zoveel mensen. En waar ook schapen van de goede herder onder lijden en zuchten. Ja, we kunnen niet alles verklaren. Moeten we ook maar niet willen doen, want dat lukt ons niet, alles verklaren. En toch zal de herder het waarmaken. Hij zal waarmaken dat hij de goede herder is. En hoe? Dat is echte troost. Dat is echt geloof. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Het is wel eens even goed om door te mediteren en te zeggen van, hoe zit dat nou bij mij? Hè? Als ik nou alles eens even terugbreng tot de laatste eenvoud van mijn bestaan. Kan ik dat dan zeggen? Hou ik dat dan over? De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Zoek deze rijkdom, gemeente. Daar is de psalm ook voor bedoeld ook. Er zit ook een uitnodiging in. De herder laat niet in de steek. Inderdaad willen wij graag dwalen. Dat kent de Bijbel ook, dat dwaalzieke hart van ons. En was jij aan het dwalen? Laat u vinden en laat u terugbrengen. Want dwalende schapen die blijven dwalen zonder herder. Komen om. En de herder roept ze vanmiddag terug, als ze er hier zouden zijn. Jongeren en ouderen, kom terug. Want ik ben er nog. Ook voor u, ook voor jou. Mij zal niets ontbreken. Dat loopt uit, gemeente, op het eeuwige feest van de herder met al de zijnen. Dat eeuwige toekomstuitzicht gaat open aan het einde van Psalm 23, als het beeld wat wisselt van de herder naar de gastheer. Van de zorg van de herder naar het feestmaal. Daar gaan we nu vanmiddag niet verder op in, dat is een aparte preek als het ware. Maar het hoort wel bij het herder zijn. Het gaat met de Vader en de Zoon als de herder heen, naar hun eeuwig feest. De profeten spreken daarvan. Dat eeuwige feest, de Vader en de Zoon die dat klaarmaken. Voor al de hunnen. Nieuwe Testament noemt dat de bruiloft van het Lam. Het avondmaal, het heilige avondmaal is een voorsmaak van dat eeuwige bruiloftsfeest. Of noem het maar het koninkrijksfeest. Dat zal nog wat zijn, gemeente, daar hebben we nu nog geen voorstelling van. Maar als je er in het geloof een voorproef van kent, dan weet je hoe machtig dat moet zijn. God, alles in allen. Daar zullen zij, al de zaligen, hun God en het Lam prijzen om zijn herderszorg. En dan zullen ze zeggen, we hebben alles aan de herder te danken. En dan zingen zij in grote verrukking, kom het uit de verdrukking, voorbij. Voorbij is alle pijn, eeuwig thuis, met de herder, bij de herder. U bij mij, ik bij u, tot in eeuwigheid. Dat is het eeuwige halleluja, altijd nieuw. Amen. Dan willen we gemeente samen dankzeggingen doen en ook voorbeden. Zullen we samen bidden. Waar is het dan beter, Heere, dan om een plaats te hebben in uw kudde, onder uw zorg en leiding. En er mag ook een kerkdienst onder vallen. En als dan het woord opengaat en uw geest opent ons hart en past het toe, dan ervaren wij een voorproef van zaligheid, van heerlijkheid, van diepe verwondering, van troost, van bemoediging. Dat hebben we nodig, Heere. Ook als we jong en sterk zijn, en daar danken wij u voor, wat een voorrecht, dat we jong en sterk mogen zijn en een goed verstand hebben en dingen kunnen doen. Maar dan nog zijn we door zwakheid omgeven. Wil het geloof in de jonge harten werken, Heren. Dat ook zij het gaan zien en mogen gaan beleiden. De Heere, mijn herder. En als we ouder geworden zijn, of misschien al op hoge leeftijd gekomen zijn, dat dan het licht van uw herder zijn ons mag vertroosten, uw stok en uw staf. Want er is een eeuwig uitzicht bij u. Wij moeten er nog door. Er komt een moment dat we er allemaal doorheen moeten. Maar dan bent u er, Heere. Dan hangt alles van u af. Maar u bent dan ook de zaligmaker. Voor de volle 100%. En niemand komt beschaamd uit wie zich helemaal aan u uitlevert. Ook niet wanneer er misschien heel veel zonden zijn die daar gaan opspelen. Want in de laatste jaren van het leven, soms tot op het sterfbed, wegen de zonden ook van vroeger het zwaarst. Maar laat dan het evangelie van de vergeving der zonden ons geweldig mogen troosten. Wij bidden om kracht, om wijsheid voor de komende week. Ook praktische wijsheid. Om als christen te leven in de maatschappij. Heer, daar komt veel op af. Dat is ook niet gemakkelijk. Daarom bidden wij om uw leiding, niet alleen in de kerkdienst, maar ook in de week. Bekwaam ons in ons werk, wat we ook hebben te doen, dat we mogen zien als een geschenk van u aan ons. En zijn we in zorg op welke wijze dan ook, wilt u er zijn en wilt u vooruitkomst zorgen, Heer. Het zij door middel van medemensen, het zij door middel van instanties of overheden, het zij dat u direct ingrijpt. U bent een God van wonderen. We bidden voor hen die het niet gemakkelijk hebben om rond te komen, die werkelijk daar zorgen in kennen, dat er dan ook diaconaat mag zijn, Heere. Dat we ons niet schamen om met elkaar daarover te spreken, al hoeven we dat niet overal te vertellen, maar dat het veilig mag zijn binnen de gemeente, om zo ook elkaar te ondersteunen en te helpen, waar we kunnen. Zo bidden wij voor onze jonge mensen, wijst u hun de weg, Heere, dat ze tot hun bestemming mogen komen, op de plek die u hen geeft, en dat ze in uw kerk en koninkrijk ook tot een zegen mogen zijn. Wat hebben wij veel van die jonge mensen nodig, ook in de academische wereld, in de regering, bij de overheid, maar ook op dan de wat meer eenvoudige plaatsen. We hebben ze overal nodig. Gedenk onze jongeren, onze kinderen, Heren. Geef u ze vreugde, dat ze met vreugde jong kunnen zijn. We bidden voor kinderen in nood, voor kinderen die geen ouders meer hebben, voor kinderen die op de vlucht zijn. Ach, het snijdt ons soms door de ziel en door het hart en we bidden, Heere, waar bent u dan? Ontferm u, ontferm u. We bidden voor onze overheid, ook wanneer het even rustig is in het parlement, het gaat toch altijd wel door. Geef wijsheid aan hen die daartoe geroepen zijn. Want de overheid is door u de Heere ingesteld. En ook al zijn we politiek misschien niet altijd eens met wat er gebeurt, we hebben wel respect te betonen en voor de overheid te bidden. Dat doen we ook voor de plaatselijke en de provinciale overheden. En hebben wij daar een plaats in, het zij als ambtenaar of hoe dan ook, geef dan dat we onze taak daarin verstaan en zo goed mogelijk mogen uitvoeren. We bidden u voor hen die met hun geaardheid, met hun seksualiteit op de een of andere manier overhoop liggen. U hebt het wel gezien, Heer, wat er in Amsterdam gebeurde de laatste dagen. U hebt het wel gezien, al die mensen. O God, ontferm u, ontferm u. Open toch hun ogen en hun hart. En we bidden voor hen die echt daarmee worstelen, die daarmee zitten. Dat ze bij u, de Heer, ermee mogen uitkomen. Help hen. Help ons allemaal, o Heer. Want het wordt, als de duivel zijn kans en zijn zin krijgt, straks nog verdacht om als man en vrouw te zijn. Maar zo hebt u ons wel geschapen. Uitdrukkelijk staat dat in uw woord. Gedenk ons allen, ook in die ontwikkelingen, waarin steeds meer het abnormale normaal wordt verklaard. Geef ons wijsheid vanuit uw woord, om niet met allerlei tegenreacties te komen, maar pastoraal, bewogen, biddend. Help ons, Heere, ook al de instanties die zich inzetten om mensen te helpen. Wees met ons persoonlijk, ken ons. Ook wanneer we ons eenzaam voelen misschien, ken ons, Heere. Dank als we elkaar nog mogen hebben en de liefde kennen. Dank daarvoor dat we er op een goede wijze mee omgaan. Het is zo kostbaar. Wees ons vanavond verder nabij. Breng ons straks waar we heen gaan. En maak het wel. Laat er vrede mogen zijn vanavond. Sabbatsvrede. In onze huizen, in onze harten. Heb dank voor wat u ons vandaag schonk, o God. Neem het verkeerde genadig weg. Zegen deze uw gemeente. Dank voor de zegen die u haar geeft. Laat die mogen voortgaan en vrucht mogen dragen. We eindigen met u te brengen. De lof, de eer, de dank en de aanbidding. Wil die aanvaarden, Heer, en doe ons uitzien naar de grote dag van uw komst. Naar dat grote koninkrijksfeest. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Ja, aan het slot van deze dienstgemeente gaan we samen met de Kerk van Alle Tijden naar ons geloof belijden. En we zingen dan onze slotpsalm uit psalm 97, het laatste vers, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Met de Kerk van Alle Tijden en de plaatsen belijden we het geloof met de woorden van de 12 artikelen en ieder van u belijden dan mee in zijn en haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Verheft uw hart en ontvangt de zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.